tekstlezing voor hedenmorgen is uit het boek van de Spreuken, het 25e hoofdstuk, de versen 1 tot 7. Spreuken 25, vers 1 tot 7. Wij lezen nu het woord Gods aldus. Dit zijn ook spreuken van Salomo, die de mannen van Hiskia, de koning van Juda, uitgeschreven hebben. Het is Gods eer een zaak te verbergen, maar de eer der koningen een zaak te doorgronden. Aan de hoogte des hemels en aan de diepte der aarde en het hart der koningen is geen doorgronding. Doe het schuim van het zilver weg, en er zal een vat voor de smelter uitkomen. Doe de goddeloze weg van het aangezicht des konings, en zijn troon zal door gerechtigheid bevestigd worden. Praal niet voor het aangezicht des konings, en sta niet in de plaats der groten, want het is beter dat men tot u zegge, kom hier bovenaan, dan dat men u vernedere voor het aangezicht eens prinsen die uw ogen gezien hebben. Zalig zijn degenen die het woord Gods horen en het zelf bewaren. Halleluja. Laat ons bidden. Heer onze God, Vader in ons Heer Jezus, wij danken u dat gij ons vanmorgen deze plaats en deze tijd geschonken hebt waarin wij u mogen ontmoeten. O Heere, gij hebt het ons beloofd en gij hebt ook het vertrouwen in ons hart geschonken. Voor zover wij dat hebben, dat er een plaats is en een tijd speciaal afgezonderd om met alles wat we hebben en zijn voor uw heilig aangezicht te verschijnen. O Heere, wij spreken hier dingen uit die ver bovenuit gaan wat wij voelen en wat wij kunnen denken. Heere, wij bidden u om uw Heilige Geest, opdat wij met u verbonden mogen zijn en dat de huiver door ons hart gaat van uw heiligheid en de verwondering dat gij ons in onze Heer Jezus vergeven hebt, zo vergeven dat wij verzoend zijn met u en hier kunnen zijn zonder verteerd en vernietigd te worden. Heer onze God, wij komen nu tot u met al onze zorgen en noden en wij doen belijdenis van onze zonden. Juist in de eerste plaats hiervan, dat wij dikwijls voor nood aanzien wat niet onze wezenlijke en diepste nood is. Maar wij vragen u, Heere, ook die nood die we niet zien en waar we aan voorbij gaan, wil gij ons daarin helpen en nabij zijn. En als wij van nood spreken, dan is er de nood van onze naaste. Wij bidden u in de eerste plaats om kracht dat wij die nood zoveel als in ons vermogen is mogen lenigen. En dan is er die rest, Heere, die rest die wij misschien veel te snel een rest noemen. Maar die rest waar wij niet mee klaar kunnen komen in het leven van onze naaste. O Heere, wil ons daar in de eerste plaats mee helpen en nabij zijn. En daar waar wij niet meer kunnen, wilt Gij doen, o Heere, dan vragen wij heel veel van U. O Heere, erbarm U over ons, over onze naaste, over de wereld. Wij bidden U voor alle die lijden. Wij bidden U voor alle die in het lichaam lijden. We denken in het bijzonder aan de zieken. Wij bidden U om genezing van de zieken. Wij bidden U over wanhopigen, over lustelozen. Wij bidden U voor degene die het in het bestaan geen zin meer zien. En ook voor degene die achter een valse zin die ze zelf gedicht hebben aanlopen. O Heere, wees ons alle genadig. Vergeef ons onze zonden en vernieuw ons leven. Wij dragen U op. Deze dienst geeft dat Uw woord mogen klinken. Spreek zelf tot ons. Hef ons op boven wat wij voorbereid hebben en weten, o Heren, en doe hier vanmorgen ook onverwachte dingen gebeuren, onafleidbare dingen die alleen van U komen. Heere onze God, wij bidden U voor de volkeren der wereld. Wij bidden U voor ons land en volk, voor onze geëerbiedigde koningin en haar huis. Wij bidden U voor de regering. O Heere, geef dat iets van Uw gratie nog mogen doordringen. Heer onze God, kom tot ons. Heer Jezus, Zoon van God, ontferm U onze. Amen. Laat ons nu zingen gezang 137 in zijn geheel. Gezang 137 in zijn geheel. Onderwijl is er gelegenheid om uw liefdegave uit te reiken. Er is nu een collecte voor diaconie en kerkvoogdij. 1 collecte. En bij de uitgang is een collecte voor de kerktelefoon. Hier eindigen de afkondigingen. Laat ons dus zingen gezang 137 in zijn geheel. Thank you.
De tekst voor hedenmorgen is het tweede vers van Spreuken 25. Spreuken 25, vers 2. Wij lezen het woord Gods nu al dus. Het is Gods eer een zaak te verbergen, maar de eer der koningen een zaak te doorgronden. Zover. Gemeente des Heren, vanmorgen ligt ter behandeling voor ons een van de spreuken. En het spreukenboek is een wonderlijk boek. Enkele opmerkingen over de spreuken. De spreuken zijn voor het grootste deel overlevering van de grote koning Salomo. Het is een bepaald soort van literatuur die ons spreekt in de eerste plaats van de wijsheid. Nu is wijsheid een woord dat onder ons vele betekenissen heeft. Wanneer we aan wijsheid denken, dan is het voor velen iets dat ver af ligt van het praktische leven. Iets wat te maken heeft met alle mogelijke theoretische bespiegelingen. Dat is het niet. Het heeft onmiddellijk te maken met het dagelijkse praktische leven. En toch is het niet dat wanhopige en soms overmoedige pogen wat mensen zichzelf hebben gemaakt om zich een weg door het leven te slaan. Wij zijn daar vaak op uit om dat al vroeg onze kinderen te leren, om in het leven naar de gewone maatstaven te slagen. En het leven heeft zo zijn moeilijke kant, en door ervaring en door inzicht kan een mens wel leren om zich daar min of meer doorheen te slaan. En de een kan het beter dan de ander. Het gaat om die handigheid en om die bedrevenheid. En die moet dan ook nog wel een beetje gecamoufleerd worden, dat het niet al te grof lijkt. En de geestelijke dingen die kunnen daarvoor ook nog wel een erg nuttig iets betekenen. Die geestelijke dingen, want die kunnen het een beetje versieren. Die kunnen de hardheid en de zelfdoorzetting kunnen ze vermommen, alsof het dan toch nog wel een beetje betekenis heeft voor anderen. Zegt u niet dat ik cynisch ben. Ik ben alleen maar openhartig en wil alleen de helpende hand uitstrekken om die slaperigheid en die leugen, en dat moet toch in de kerk gebeuren, aan de kaak te stellen. Om althans daar iets in te wrikken, terwijl het toch een onbegonnen werk is. Want ik meen dat alleen de Heilige Geest een mens die doorzichten kan geven om die afschuwelijke camouflage te leren afleggen waar het geestelijke helaas zo vaak voor gebruikt, om daarachter de zelfhandhaving en de zelfdoorzetting met een platvloerse leven, met een platvloerse levenswijsheid voortkomt, te bedekken en te camoufleren. Dat is de wijsheid niet waarvan in de spreuken sprake is. Het gaat hier om een andere wijsheid. Ik zei dat de wijsheid waar het hier om gaat een uiterst praktische wijsheid is, maar niet een wijsheid van mensen. Het is een goddelijke wijsheid. En dat is nu het merkwaardige, het uiterst merkwaardige van het getuigenis van de Heilige Schrift. En het komt ook juist zo sterk in het zogenaamde Oude Testament naar voren, dat goddelijke wijsheid een levenswijsheid is die bestemd is voor het dagelijks leven, maar die dat dagelijks leven met zijn gewone handelingen brengt onder de ordening, onder de ontferming, onder de straling, onder de heerlijkheid van God zelf, de gewone dingen kunnen als de goddelijke wijsheid, die tegelijk praktische levenswijsheid is, tot als die tot mensen komt, dan kunnen de gewone dingen van het leven een ongekende glans krijgen. Ze kunnen overstraald worden met eeuwigheidslicht. Wie de goddelijke wijsheid in het praktische leven toepast, die gaat de dingen zien onder het gezichtspunt der eeuwigheid. Gemeente des Heren, enkel woord over die wijsheid, en om het dan nog even te illustreren, ik hoef het niet op te halen. Die wijsheid is zo praktisch, is zo geweldig naar voren gekomen in dat oordeel van de koning Salomo. U kent die geschiedenis waar ik nu niet apart over spreek. Maar dit is een voorbeeld van hoe het ons hele leven kan doordringen. En nu ligt hier vanmorgen voor ons een van die spreuken die ons spreekt van die goddelijke wijsheid die bestemd is voor het praktisch leven van ons mensen. Op het eerste gezicht is het wel een wat raadselachtige spreuk. Laten we, en ik dacht dat dat het beste was, in alle eenvoud en ootmoed de tekst op de woorden volgen. Ik spreek vooral van ootmoed, want een van de vreselijkste dingen is dat wij geneigd zijn om vanuit onze eigen vroomheid en ook van onze eigen overlevering het woord Gods, het spreken Gods, in de rede te vallen. Er is ootmoed voor nodig om eenvoudig te luisteren en de woorden te spellen. Laten we beginnen. Het is de eer van God een zaak te verbergen. Hier komen ons wat Bijbelse woorden tegemoet die zo geladen zijn dat wij ons niet moeten verbeelden dat we het volle licht daarvan zomaar in een enkele keer, zelfs in een heel leven, kunnen doorschouwen. De eer van God. Wat wordt dat woord dikwijls in de mond genomen? Het gaat om de ere Gods, en het wordt gezegd, en daar straalt wel iets in na van wat het oorspronkelijk betekend heeft. Maar wat is het dikwijls? Een cliché, een slogan, een dooddoener vaak geworden. Wat worden die woorden die oorspronkelijk zo geladen waren, wat worden ze misbruikt en wat dienen ze voor versiering? Maar laat ik niet negatief spreken. Dat is altijd zo gemakkelijk om dat te doen. Het is veel moeilijker om het eenvoudigste positief te zeggen. En in de ootmoed luisterend kan dat ook als wij verlicht worden door de Heilige Geest. De eer van God. Het woord eer dat hier staat, dat kunnen we ook vertalen met heerlijkheid. Het heeft te maken met iets wat een beeld is, maar wat er onmiddellijk mee verbonden is, met de straling, met de lichtglans, wat licht is. Ach, we kunnen het haast niet zeggen, het licht, het zogenaamde natuurlijke licht. We kunnen wel onze wetenschappelijke formules over hebben, maar wat het is, wat het wekt, het levenwekkende, het stralende, dat wij kunnen zien dat wij de dingen die ver van ons af liggen,
kunnen zien. Ja, dat heeft alles met het licht te maken. En het licht heeft altijd te maken met een openbaar worden van het wezen van God. Licht. Licht, we kunnen niet uitspreken wat het eigenlijk is. De eer, de lichtglans, de straling van het goddelijk wezen. Dat wordt hier genoemd. Dat wat naar buiten treedt, wat tot ons komt, vanuit dat diepste hart van God, vanuit dat wezen dat onuitsprekelijk voor ons is. De eer, de lichtglans, wat is dat eigenlijk van God? Hoe komt God tot ons? Hoe ervaart een mens de aanwezigheid Gods? Er zijn heel veel mensen die zeggen dat ze God helemaal niet meer ervaren. Dat ze van God alleen een of andere gedachte hebben, misschien een herinnering van hun voorgeslacht, maar God kennen ze niet meer en ze kunnen God ook niet meer plaatsen in hun leven. Dat is kenmerkend. Ze willen God plaatsen in hun leven. Maar als er van de eer van God sprake is, gemeente, dan straalt daar iets wat al onze bouwwerken en al onze voorstellingen en alles wat wij van God denken en wat wij van God voelen wegneemt, omdat het zo heerlijk is, omdat het er zo bovenuit gaat, dat wij eenvoudig onze standpunten en onze beschouwingen en onze gevoelens omtrent God niet meer kunnen volhouden. Zodra wij iets bemerken van die lichtglans, van die straling van God, dan wordt het als het ware weggevaagd. Lichtglans, heerlijkheid, waar ons overvalt een huiver. Want de Bijbel spreekt ons van de diepste godsdienstige houding als van Gods vrees. Wij mensen, wij moderne mensen zijn het langzamerhand ontwend. We willen niet meer vrezen, gezag en ontzag wordt langzamerhand uit onze maatschappij uitgebannen. En het is ook onmogelijk, gemeente, om gezag te handhaven, om eerbied te vragen, als het gezag niet onmiddellijk te maken heeft met die lichtglans van God. Die lichtglans die boven alles uitgaat en die ons vrees schenkt. Het eerste is vrees, en nog verder zou ik kunnen gaan. Vrees is als men al een bepaalde betrekking met God heeft gekregen. Maar er is iets wat nog erger is: huiver. Angst, omdat alles wat we opgebouwd hebben in onze eigen levenswijsheid, met al onze praktische grepen, verstuift wanneer we iets van God zien. Dat alles is de goddelijke lichtglans die ons huiver, vrees schenkt en de rechte verhouding tot God is die van de vrees. Vrees is waar datgene waar wij op bouwen, wat wij ons zelf hebben verworven, waar wij altijd op steunen, onze gedachten, onze voorstellingen, onze gewoonten,
alles wat ons vertrouwd is, waar het verstuift en waar we alleen in de huiveringwekkende aanbidding overblijven. Als je daar iets van kent, gemeente, als die huiver je door de leden slaat, dan versta je iets van wat die heerlijkheid, die straling is van God. En dan het tweede woord, God. We moeten daar niet zomaar overheen lezen. Dat wat hier staat is niet willekeurig. We vinden in de Bijbel verschillende uitdrukkingen die allemaal min of meer hetzelfde uitdrukken. We vinden op vele plaatsen het woord God. We vinden op nog meer plaatsen het woord Heere. Heere is de vertaling, zoals u weet, van de Godsnaam. God heeft zich geopenbaard in Israël als de Heere. En ook aan de gemeente. De Heere, dat is woord, dat betekent ik ben met u. Maar u moet erop letten, hier wordt niet van de heerlijkheid des Heeren in deze tekst gesproken, maar van de heerlijkheid Gods. En God, dat is aan de ene kant een wijder begrip dan de Heeren. Diepste wezen ook weer niet. We zouden kunnen zeggen, de Heere, dat is het hart van God. Dat wat we hebben leren kennen, wat Israël heeft leren kennen, is een openbaring. En wat aan de gemeente is doorgegeven. Maar God, dat is dat huiveringwekkend, heerlijke, dat gans anders is dan alles wat wij kennen in deze wereld. Kortom, waar een mens die huiver leert kennen van het zogenaamd bovennatuurlijke, en dat is iets wat wij mensen langzamerhand steeds minder gaan zien, maar wat we in enkele ogenblikken nog kunnen herkennen, dat is God. God wordt in de Bijbel alles genoemd waar een mens een huiver kent voor het bovennatuurlijke, om het zomaar uit te drukken. Het is dus aan de ene kant veel wijder, het is mysterieus, het is geheimzinnig, het schokt ons. We worden er van door elkaar geschud, we worden er wezenlijk van ontzet. Dat is God waar niemand iets, een uitspraak over kan doen. Rondom de troon zijn wolken en donkerheid. Gods bestuur is raadselachtig voor de mens. Onbegrijpelijk en ondoorzichtig. En klinkt dat wonderlijk op het eerste gezicht? Als wij aan God denken, dan denken we in de eerste plaats aan openbaring, aan helderheid, aan doorzicht. We moeten toch menen te zien waarom God alles zo doet, zoals hij het doet. En u zegt, Salomo in zijn wijsheid, en het is de neerslag van een leven dat inzicht heeft gekregen in de diepste dingen door goddelijke genade. Hij zegt, die eer van God, waar Gods grootheid en Gods heerlijkheid in uitkomt, is dat God een zaak, een ding, wat hij doet, verbergt. Met andere woorden, de dingen die God doet, de dingen die God leidt, het godsbestuur is voor de mens volstrekt ondoorzichtig, onbegrijpelijk. En nu, gemeente, stuiten we juist op een ontzaglijke moeilijkheid waar wij moderne mensen mee worstelen. Want Als je nu gewoon op de straat eens aan een man gaat vragen die je zo tegenkomt. Man, wat heb jij nou eigenlijk voor bezwaar tegen de godsdienst? Wat heb jij nou voor bezwaar tegen het geloof? Waarom doe je er niet meer aan? Dan begint die man te zeuren over alle narigheden die hij in zijn leven heeft ondervonden. En die hij natuurlijk in de eerste plaats van kerkse mensen ondervonden heeft. Nou ja, dat hele verhaal, dat weet u dan wel. Dat is altijd een, maar dat is niet het ernstige. Daar reageren de mensen hun narigheden in af. Of ze hebben een dominee of een ouderling vroeger gesproken. En dat is dan soms niet eens, hebben ze dat zelf meegemaakt. Maar zijn dat hun voorouders geweest. Maar als je nu verder gaat, dan is dit het eigenlijk wat je alweer ziet opkomen. Hoe kan, als er een God is, hoe kunnen de dingen dan gaan zoals ze gaan? En dat kan wijsgeerig diepzinnig gezegd worden. Dat kan met een rauwe kreet gezegd worden. Dat kan met een vloek gezegd worden. Dat kan onbeholpen gezegd worden. Maar dat is nu toch eigenlijk het levensgevoel. Het moderne levensgevoel is, als er een God is, dan moet hij ook wel doen. En dan moet hij ook voor de dag komen. Dan moeten we zien dat hij de zaken leidt en dat hij de zaken goed bestuurt. Maar in een dergelijke wereld, waarvan een wijsgeer in de vorige eeuw heeft gezegd dat het de slechts denkbare wereld was, kunnen we niet veronderstellen, zegt de modern mens, dat God er is. We begrijpen er niets van. Hoe kan het nou zo gaan? Hoe kunnen al die verschrikkelijke dingen gebeuren? Ja, en dan ineens ziet u het mentaliteitsverschil. De moderne mens, als die het niet begrijpt, zegt het is absurd. Er bestaat geen God. Ik begrijp helemaal niet hoe het gaat. Het is zo afschuwelijk. Ja, en we voelen het allemaal mee, hoor, gemeente. Als er een kindje doodgereden wordt. Vooral kinderen, of als er, durf het niet hardop te zeggen, maar als er kind vermoord wordt en dat gebeurt in deze tijd, kun je wel een hoop mooie dingen zeggen, maar dan krijg je met die moderne man mee. En dan zeg je, ja, waarom en hoe? Je stelt alle die vragen, maar daar komt ook iets in uit. Dat wij staan voor het absurde, voor het zinloze. We stuiten op het zinloze. We vinden het afschuwelijk. We staren in een afgrond van het zinloze. Dat is modern, weet u waarom? Omdat we alles willen regelen. We weten altijd dat terwijl wij, als we het zelf niet doen, als we infantiel leven zoals de grote massa, als er voor ons gezorgd wordt van de wieg tot het graf, dan hebben we toch vertrouwen dat er wel wijze mannen zijn die op een, of deskundigen, dat is ook zo'n prachtig woord tegenwoordig, deskundigen die wel voor ons zorgen, het moet allemaal in orde zijn. En als er een God is, dan moet het een opperdeskundige zijn die nog nagerekend kan worden door een aantal raden, en dan moet er een democratie zijn. God moet dan ook maar eens democratisch worden. Die moet ook maar eens nagerekend kunnen worden. En als we niet kunnen narekenen, dan is die niet democratisch. Dan is die dictatoriaal. En dan moet die er maar uit. En dan wordt die ontkend. Natuurlijk, want hoe zou er een God kunnen zijn die wij niet kunnen narekenen? Ja, dat is de ene kant. Maar dat is een verweer. En de andere kant is er een staren in dat niets. In dat vreselijke, zinloos niets dat ons omgeeft, waar die moderne mens aan leidt. Maar wat ziet u nog hier? Salomo zegt, dat is nu juist de lichtglans, de eer, de heerlijkheid van God. Dat hij een zaak verbergt. Juist dat de dingen zo gaan, dat we ze niet vatten. Juist dat we Gods bestuur en Gods leiding op geen enkele wijze kunnen nagaan en kunnen begrijpen. En dan voelt u dat grote verschil van Salomo's inzicht en dat van de moderne mens. Het is juist volgens Salomo Gods eer om de dingen zo te doen, zo verheven, zo groot en zo heerlijk, dat geen mens erbij kan. En er zijn mensen die vertwijfeld raken, die dat wel willen geloven. En die mensen heb je vaak de meeste moeite mee, die je dan precies gaan vertellen hoe God de leiding heeft gegeven in het leven. Oh, en daar is zoveel vertwijfeling door ontstaan. Waardoor heeft God dat gedaan, toen heeft God dat gedaan. Het is soms ontroerend, je kan er dikwijls niks van zeggen. Maar het is een menselijke interpretatie. Het is een menselijke uitleg van Gods daden waar je eenvoudig beroerd van wordt. En het is zo moeilijk, want het is ook zo onbeleefd en het is zo hard om er tegenin te gaan. Als iemand hier nou vol aan vertelt dat God allerlei dingen heeft gedaan in het leven en dat je zegt, is het dit nu? Is dit niet het neerhalen van het geheimenis? Het is Gods eer een zaak te verbergen. God is zo groot, zegt Salomo, dat wij niets kunnen vatten van wat hij doet, wat hij leidt, hoe je geregeert, wat zijn doel is. En wie dit erkent, die kan alleen maar treden in de aanbidding. Het is juist dit, dat wonderlijke gevoel wat onze Calvinistische voorvader ook hadden. En wat toch naklinkt in dat prachtige gezang dat wij Nederlanders misschien hebben. Het Wilhelmus. Zo het de wil des Heren op dien tijd waar geweest, had ik gerne willen keren van u dit zwaard en beest. Mij de Heren van hierboven die alle dingen regeert en die men steeds moet loven en heeft het niet begeerd. Dat is de grootheid van het geloof van Willem van Oranje. Alles tegen is dan. En het ondoorgrondelijk is het godsbestuur. Want toch dit, en ik zeg nog eens, dat is niet een voorbarig interpreteren. Dat is niet een voorbarig naar jezelf toehalen wat zoveel vrome mensen willen doen. Het is heel anders. Het is aanbidding. God, eer, een zaak. Nu nog het woordje zaak. Vergeeft u me dat ik even erop doorga. Het duurt misschien iets langer dan anders. We zullen ons zoveel mogelijk aan het uur houden. Het woord wat hier voor zaak staat, dat is heel merkwaardig. Dat is hetzelfde, heeft het Hebreeuws hier voor woord. Woord en zaak, woord en daad zijn hetzelfde. Het wil zeggen dat alle dingen die zijn, er zijn door het woord van God. Ze zijn geen toeval. God heeft gesproken en het is er. Die klank die in ieder ding is, horen wij vaak niet. Die klank van het woord, die trilling, die vibratie van het oorspronkelijke uitspreken van dat woord van God, dat zit in de dingen, daardoor bestaan ze. En dat is het wonderlijke waarvan wij ze hebben gesproken. De harmonie der sferen en al dergelijke dingen meer. Het is die wonderlijke klank. Als je muzikaal genoeg was, dan kon je het horen. Hoe de dingen trillen, hoe ze daar niet zo bot liggen als dode voorwerpen. Maar hoe ze uitgesproken zijn door God zelf. Hij heeft gesproken. Alle dingen zijn oorspronkelijk woord. Maar dat woordkarakter, die zin, die bestemming, die goddelijke bestemming die eruit komt en die uiteindelijk volvoerd zal worden, die zien we niet. God is groot. God is voornaam. God is niet vulgair. Die maakt alles niet open en bloot. Die maakt niet alles naakt. De hele wereld is langzamerhand
een naaktloperij geworden. Alles moet gezien worden. Alle mysteriën moeten gekend worden. Jan Rap en zijn maat. Het hele, de menigte waar we langzamerhand allemaal toe gaan behoren. Ik bedoel met Jan Rap en zijn maat. Ik heb eens een standje gekregen van een van de mensen. Het had hem, die zei, moet je niet gebruiken. Want hij bedoelt daarmee de materieel minder bedeelde. Dat bedoel ik niet. Ik bedoel de grote massa mens met die uitdrukking. Ik versta er dus wat anders onder dan men gewoonlijk in had men eronder verstaan. Om een misverstand te voorkomen. Maar de massa mens die meent dat er geen geheimenissen meer zijn. Die moet alles open en bloot maken. Vandaar dat er niets meer overblijft. Vandaar dat de meest verheven dingen stuk gemaakt worden. Als je het meest verheven menselijke lichaam gaat opensnijden. Dan blijft er niets over als een stinkende massa. Dat wat de uitdrukking is van het wezen Gods, van het beeld Gods en wat een tempel Gods is. Alles kun je kapot maken met open te snijden en te ontdoen. En maar het is juist het voorname van God. Dat is een ondoorgrondelijke raad. Verhuld. En dat het de mens openbaart die glans, die eerbied. Daar leer je God kennen. Een God die je begrijpt. Een God die je kunt narekenen. Dat is geen God. Dat is een God die je zelf gemaakt hebt. En die je zelf gedroomd hebt. Waar je een ogenblik rust bij kan vinden. Waar je een zelfbevestiging in vindt. Waar je alleen jezelf in tegenkomt. Maar daar ben je niet alleen met zo'n God die je begrijpt. Hier is een God die verhult. Het is woord. Ieder ding is woord. Ook de verhulde dingen van het bestaan zijn door God gesproken. En nu komt het, die aanbidding die overgaat in vertrouwen. En die huiver van de aanbidding, die vertrouwen wordt in de Heilige Schrift genoemd vrezen des Heren en geloof. Geloof is dat vertrouwen in de majesteit, in de goddelijke glans, in de goddelijke gratie. En wee een volk, wee mensen die de gratie Gods gaan missen. Dat wordt het afschuwelijkste en het verschrikkelijkste wat er is. God verbergt zich. God verbergt de dingen. Dat is een glans, dat is een heerlijkheid. En nu is er het tweede gemeente, en ik moet daar sneller over spreken. Je zou daar zo uitgebreid over moeten spreken, maar hier heeft natuurlijk een goed verstaande een half woord nodig. Ik kan ook niet te veel van u vragen, dat we er te lang bij blijven. Mensen hebben een bepaalde spanning, kan die verdragen, en dan moeten we dus ophouden. Maar hier wordt gesproken, het is de eer der koningen een zaag te doorgronden. Eer, alle eer, waarachtige eer, heeft te maken met goddelijke glans. En is van die goddelijke lichtglans en heerlijkheid in de wereld een afglans, een uitstraling. En die uitstraling, die is er maar niet willekeurig, die is er maar niet overal. Die is niet verdeeld zomaar, maar die is als een bepaald privilege en een uitverkiezing geschonken. En hier staat het geweldige woord aan de koningen. En wat is nou eigenlijk een koning? Oh, wij zijn zo misdeeld, gemeente. Er wordt toch de schandalige grofheid door staatslieden gebruikt. Dat men spreekt tegenwoordig van het staatshoofd in plaats van de koningin. Het is een schandalig iets, staatshoofd. Dat kan ook een president zijn. Een mannetje dat zomaar gekozen is. Maar een koning en een koningin, wat een voorrecht dat is. Gemeente, daar heeft bijna niemand meer iets van door. En we begrijpen niet dat als er nog enig gezag is wat het hiermee te maken heeft. Wat is koning zijn? Wat is koninklijk. U weet wat het Nederlandse woord koning hangt samen met kunnen. Want die iets kan, die macht heeft. Maar het Hebreeuwse woord melek, koning, heeft te maken met het leiding geven. Het is eigenlijk hetzelfde als de heertog, de hertog die vooraf gaat aan zijn volk. Maar koning heeft te maken met een afstraling van de goddelijke glans. En daartoe moet je bereikt zijn. Dat is het koninklijke, gemeente, dat is veel meer dan wat in één individu naar voren kan komen. Daarom is een president in wezenlijk iets heel anders dan een koning. Want een koning stamt uit een geslacht. Een geslacht waarin de waarde van het individu niet het alles bepalende is. Maar waar een overdracht is van het ene geslacht naar het andere. En nu zijn wij in Nederland zo bevoorrecht. Zo bevoorrecht zoals bijna zoals in, ja, haast soms nog sterker dan in Israël. Want we vinden een aantal koningen in Israël. Dan vinden we David en Salomo. En dan houdt het al gauw op. Maar wij hebben in Nederland gehad vorsten. Achter elkaar, Willem van Oranje, prins Maurits, Frederik Hendrik, Willem de Tweede, Willem de Derde, met een koninklijkheid en een glans en een voortgekomen uit een gratie Gods van de geschiedenis. En hoef je helemaal niet chauvinistisch te zijn, zijn weerga niet in vinden. Het is alleen onkunde en het is misdadig dat er zo weinig op de scholen van deze dingen gezegd wordt. En dat men een ideologische geschiedbeschouwing komt. En dat men deze grote dingen niet meer overgeeft. Niet om iets ouderwets na te praten. Maar als je werkelijk iets van deze dingen gaat zien. En men onthoudt het. En de mensen voor het grootste deel. Ik ben blij dat er altijd nog mensen in het onderwijs zijn. Die deze dingen nog enigszins doorgeven. Maar waar is de leiding die het geeft? Koning. Koning betekent een mens geroepen door God, in geslachten gevormd om iets van dat goddelijk geslacht en die goddelijke gratie te schenken. Dat is het grote ook van een koning. Dat zijn dienaren, die ministers en alle die regeren, leven bij die afstraling van die goddelijke heerlijkheid die in het koninklijk gezag is gegeven. Daarin kan alleen de grond liggen van de regering. En ons land is verloren als men gaat schrappen bij de gratie God, hoewel dat hoe langer hoe minder betekend heeft. En hoewel de macht van de koning hoe langer hoe meer beperkt is. Maar het woord koning betekent iets nog veel wijder. Het gaat niet alleen over een regeringspersoon. Er wordt in de Heilige Schrift gesproken van een koninklijk priesterdom. Koninklijk is die mens die leeft uit een traditie en die overstraald wordt mede door middel van die traditie, maar ook onmiddellijk door die goddelijke glans. En wat is nu het koninklijke van die goddelijke glans die daarin uitkomt? Dat een zaak die verborgen is, doorgrond, doorvorst kan worden, getoond kan worden naar zijn goddelijke zin en bedoeling. Dat is nu het koninklijke. God heeft de dingen zo beschikt dat we er niet in kunnen doordringen. Zo groot, zo verheven. Maar die God heeft zijn openbaring geschonken. Heel merkwaardig, zegt Salomo, in de koninklijke mensen die macht hebben gekregen om, zij het dan een deel van die duisternis, van die verborgenheid openbaar te maken. Koningen, koninklijke mensen geven inzicht en laten zien wat de goddelijke bedoeling en bestemming is. Dat kan nooit over het geheel. Dat is nooit iets wat je zomaar kunt leren door een bepaalde wetenschap te bestuderen. Daar is koninklijke glans voor nodig. Daarom is de wetenschap zo armzalig in vergelijking tot wat het genie ziet en wat de geest kan zien. Gemeente, het koninklijke is waarin de leiding van de regering, maar waarin ook in het gewone leven, en daarom kan ook een eenvoudig gewoon mens koninklijk zijn, een verborgen zaak plotseling zijn goddelijke bestemming laat zien. O gemeente, dat is het wonder wat ook door kan dringen in ons leven, in het grote leven van de regering der volkeren. Komt het koninklijke uit, maar ook in het kleine en alledaags leven kunnen mensen zijn geroepen die koninklijk zijn, zijn soms de eenvoudigste, kunnen oude lieden zijn. En je ziet de geslachten van ootmoed en eerbied. Ze zijn ingewijd. Het kan niet van een enkel mens zijn, niet een enkel individu, maar het zijn geslachten en ze kunnen ineens iets zeggen. Ze kunnen je raad geven. Ze kunnen iets uitspreken. Je zegt, hey, daar is het. Een zaak wordt onthuld en getoond als oorspronkelijk Gods woord te zijn. Goddelijke bestemming. Zaak, ding is goddelijk woord. Dat kan gebeuren, gemeente. En nu het laatste. Wie is de koning bij uitnemendheid? God zelf heeft zijn eigen zoon in de wereld gezonden om de koning der koningen te zijn. God die verbijst heeft zijn eigen zoon gezonden. God die het ding omhult verbergt en het is een heerlijkheid, heeft zijn koninklijke zoon gezonden om te onthullen, om openbaar te maken wat Gods bestemming is, waar het verborgen Gods bestuur naartoe gaat. Dat is nu nog maar bij stukwerk dat het ons getoond wordt. Maar in het vertrouwen zien wij dat Jezus onze Heere koninklijk is geweest, zijn leven lang koninklijk is gestorven, koninklijk is opgestaan om de dingen te openbaren. En het gaat alles heen naar die toekomst waarin het Gods eer niet meer zal zijn om zich volstrekt te verbergen, maar waarin wij zijn heerlijkheid mogen zien. Al is het zo, gemeente, dat ook in de hemel nog verschil is van glans en van afglans. Hoe dit ook zij, gemeente, wij hebben een ogenblik over dit woord nagedacht. Gods eer is zich te verbergen. Hij heeft in de wereld het koninklijke gegeven. En alle koninklijkheid is afgeleid van de koninklijk, van het koninklijke van ons Heer Jezus Christus, die openbaar maakt. Gemeente des Heren, wij zullen, als wij dit verstaan, koninklijk moeten leven. Althans, ons leven zal iets moeten krijgen van die koninklijke glans van het openbare. Gemeente des Heren, wij worstelen in een tijd waarin de mens staat voor het absurde. Wij proberen helaas dat onbegrijpelijk absurde te verklaren met onze godsdienstige, welmenende verklaringen. Maar er zijn zoveel godsdienstige verklaringen als van de vrienden van Job, die wel verklaren en die de pretentie hebben dat ze het goddelijk wereldbestuur voor de mensen duidelijk kunnen maken. Maar aan die redenering mankeert één ding, het is niet koninklijk. Er is zoveel verklaring van het leven en van de dingen van zogenaamd gelovige mensen die niet koninklijk zijn. Koninklijk is als je iets, al is het dan maar gedeeltelijk, als je iets gaat zien van wat God toch bedoelt, van het geheim van zijn woord, het geheim van zijn schepping, als dat oplicht in spreken, in doen, kortom, overal waar een mens grootse, heerlijke, liefdevolle dingen doet, daar wordt het openbaar, daar treedt het koninklijke in deze wereld als een macht die doorgrondt, die openbaar maakt wat God wil en wat zijn heerlijke toekomst is. Mogen wij dan alle komen totdat, tot die koninklijke glans, mocht ons leven ook door die glans verlicht worden en mogen wij die glans als troost in deze wereld weerkaatsen. Amen. Laat ons bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel alzo ook op deze aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven hebben onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. En zingen wij nu ten slotte met elkaar van Psalm 119, het 87e vers. Psalm 119, het 87e vers. Genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde Gods, de gemeenschap des Heiligen Geestes is met u allen. Amen.